En dan heb je het grote assenpoestermoment in de politiek. Dat is verkiezingsdag, het is klokslag 12 uur en alles wordt anders. Dan neemt de veel killere logica van de wiskunde het over. Dan wordt er gekeken van, ja, wat moeten we hier doen? Wat kunnen we hier doen? Wat zijn de opties? En dan wordt het plots misschien weer verleidelijk om toch weer zo'n pilaar van het land te worden.
We moeten nog enkele politieke nieuwjaarsrecepties afgaan. Bij het Nieuwsblad weten ze dan meteen hoe de kaarten liggen. Op de redactie in Antwerpen leggen ze het mij allemaal haarfijn uit. Ik heb er mijn wekelijkse afspraak met hoofdredacteur Liesbeth van Impe. Dag Liesbeth.
Dag Jeroen.
Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Impe. En dan stel ik meestal trots de Belgische wijn voor die ik heb meegebracht. Maar dat was niet nodig vandaag, want er is ons een lading wijn bezorgd
we
door de Belgische wijnbrouwers.
We zijn eindelijk waar we willen zijn, Jeroen. De wijn komt gewoon vanzelf binnengewandeld.
Ja, we hoeven maar te grabbelen en dat zal ik maar doen, zeker. Hè? Ik pik er deze uit. Het is een Ravenstein Rosé Brut, een Belgische mousserende kwaliteitswijn. Uit, Liesbeth, Wervik. Dat is West-Vlaanderen.
Wervik, dat is het diepe West-Vlaanderen. We moeten eerlijk zijn, er zijn inderdaad 2 volle dozen toegekomen, maar we vonden de kurkentrekker niet, dus het moest mousserende wijn zijn.
Ja, niet dat we die met z'n tweeën helemaal gaan uitdrinken, maar het zou wel zomaar kunnen, want we houden hier weer een tijd aan tijd, net als vorige week.
Hannes is er weer niet. Hij is gelukkig wel genezen, voor het geval dat mensen zich zorgen beginnen te maken dat hij een gek beestje onder de leden heeft. Maar nee, hij is een examen aan het blokken om morgen een examen te kunnen doen. Want Hannes in zijn vrije tijd probeert nog een extra diploma te halen. Ja. Dus ja, een mens moet een beetje bezig blijven. En ja, kijk, dan moet deze podcast er even bij inschieten voor hem.
Ik wens je veel succes, Hannes, als je luistert met het examen. Wij praten natuurlijk over de politieke actualiteit. En daarvoor moet je in de maand januari altijd op de nieuwjaarsrecepties zijn. Hè? Deze week hadden we er nog een paar. We hadden Open VLD en we hadden Vooruit ook, hè. Tof
Vooruit,
daar.
Het zijn, ik ben er zelf niet geweest, maar ik hoorde dat het best wel gezellig was. Maar ja, daar moet je wel naar de speech luisteren. Ja. Er zijn speeches waar weinig nieuws in zit, maar hier zat duidelijk. Het was de bedoeling om de journaals ermee te halen, dat was duidelijk.
En ze halen de podcast ermee. Hè. In Oekraïne verzetten ze zich nu al bijna een jaar tegen de Russische invasie. Ze kunnen daar alle hulp gebruiken, ook militaire hulp. Vind jij het goed, Liesbeth, dat het Westen nu tanks stuurt naar Oekraïne?
Ik denk dat het de juiste beslissing is. Ik snap ook wel waarom er zo lang over getwijfeld is. Je ziet dat ook iedere keer opschuiven. Maar goed, de Duitsers hebben het licht op groen gezet. Die hebben het langst getwijfeld. En dus daar wordt toch wel weer een belangrijke stap gezet in het engagement van het Westen in die oorlog.
Ook daar hebben we het zo meteen over. Het populairste programma op tv tegenwoordig, dat is Het Verhaal van Vlaanderen. Kijk je nog altijd?
Ik kijk nog altijd. En het ging over de Gulden Sporenslag. Ja, dan moeten we terugkomen om te zien of de wilde beschuldigingen van nationalistische recuperatie nog gelden of niet. En dus we gaan daar toch nog eens opnieuw op terugkomen.
We hebben het erover in het 73ste punt van Impe.
Alles gaat achteruit. En wel, meneer Jan Bon, je moest u schamen, jong. Je moest u schamen. Shame on you.
Dat was de nieuwjaarsreceptie van Vooruit. Je hoorde de voorzitter van de partij, Conor Rousseau. Die richtte zich ook tot de Vlaamse minister-president Jan Jambon met de woorden: awel, je moest u schamen, jong. Hij had het ook over het voorstel van minister van Onderwijs Weits van N-VA. We hadden het er vorige week hier nog over.
Dat was het voorstel om kinderbijslag af te nemen, ja, van ouders die onvoldoende Nederlands praten met hun kinderen. 27 varianten van dat voorstel intussen in omloop, maar ja, daar kwam het grosso modo op neer.
En dat noemde de voorzitter van Vooruit. Ik citeer, debiel. Al een tijdje dacht ik nochtans, Liesbeth, dat alles wijst in de richting van een verbond tussen N-VA en Vooruit. N-VA, de grootste partij van het land, en Vooruit, de partij die het heel goed doet in de peilingen. Ik dacht dat ze elkaar gevonden hadden en dat het toch voor een hele tijd zou duren, maar
geen paniek,
is dat nu niet zo?
Dat is nog altijd zo. Ja, we gebruiken wel eens de term bromance, want ja, er is een periode geweest dat je dacht van het kan niet op.
Bromance tussen Conor Rousseau en Bart De Wever.
En Bart De Wever, en Zwaldimir mag ook gerust meedoen. Het is gezelligheid troef. En wees gerust, dat is nog altijd zo, want dat is gewoon elementaire wiskunde. Iedereen zit naar die peilingen te kijken. We weten, 24 zijn de verkiezingen voor alles tegelijk ongeveer.
Ja. Federaal,
Vlaams, Europees,
Brussels,
en
Europees.
En dan de gemeenteraadsverkiezingen die er komen achtergehuppeld. En als je daar kijkt, dan zie je, je zit waarschijnlijk met een zo goed als incontournable N-VA. Je zit waarschijnlijk met een heel groot Vlaams Belang, waar nog altijd een cordon sanitair tussen zit, maar waar de mogelijkheid groeit dat N-VA en Vlaams Belang wel aan een meerderheid zouden kunnen geraken.
Ja,
en dan moet
dus
je gaan
kijken, met andere woorden, heeft N-VA de partner maar voor het kiezen.
Hij heeft voor het kiezen, zegt nog altijd, we willen liever niet met Vlaams Belang, maar ja, voorwaarde 1 is dat er geloofwaardige alternatieven zijn. En dan zit je effectief met die, met vooruit dat 15%, 16%, 17% zelfs zou durven peilen. Ja, dat is dan de gedoodverfde partner, om dan met nog een kleine partij erbij een meerderheid te gaan vormen. En wat Conor Rousseau eigenlijk al de hele tijd aan het doen is zijn eigen achterban daar eigenlijk ook op voorbereiden. De linken smeden met N-VA zorgen dat daar al lijnen open liggen.
Dus jij zegt die bromance, die houdt stand, de bromance tussen Bart De Wever en Conor Rousseau. Waarom doen ze
moment,
dan?
He, alles heeft zijn moment, Jeroen. Dit is een feestje voor je eigen familie. Daar mag je al eens kwaad spreken over de schoonfamilie. Tot die verkiezingen gaan we deze slinger een paar keer heen en weer zien slaan. Het is natuurlijk ook voor die partijen, pas op, dit komt echt niemand slecht uit. Want als je al bijna met elkaar verloofd bent voor de verkiezingen, dan krijg je daar natuurlijk door politieke concurrenten ook wel kritiek op. En daar hebben ze allemaal een beetje last van.
Ja, als ik volgend jaar voor vooruit stem, Lisbeth, dan stem ik eigenlijk voor de N-VA.
Dan stem je eigenlijk voor de N-VA. En dat is natuurlijk een boodschap die de linkse partijen er zullen proberen in te rammen. PvdA is daar nu al mee bezig. Die zijn nu al aan het zeggen van als je een echt links beleid wilt, zonder de N-VA, ja, dan zal je voor de linkse partijen moeten stemmen. Ja. En daar rekenen ze vooruit nauwelijks nog bij.
Ja, maar pas op, als ik voor N-VA stem volgend jaar, dan stem ik dus eigenlijk voor de socialisten.
En dat is waar je Vlaams Belang tot uit een treuren zal weten herhalen. Dat zij zeggen van, ja, maar ja, je kan daar wel N-VA'ers hebben die misschien af en toe een beetje klinken alsof dat ze hetzelfde beleid als wij zouden voeren. Rechtsconservatief, noem maar op. Maar ja, eigenlijk is er al een alliantie met Conor Rousseau, dus je krijgt er het matige gratis bij. Ja, dat zal niet in alle Vlaams Belang minstens een even grote cadeau zijn.
Goed, Lisbeth, dat wat betreft de bromance tussen Conor Rousseau en Bart De Wever. Maar hoe zit het eigenlijk met de bromance tussen Bart De Wever en die man aan de andere kant van de politieke taalgrens die hij nodig heeft natuurlijk, Paul Magnet, de voorzitter van de Franstalige Socialisten. Houdt die ook stand? Zie je daar dezelfde dynamiek?
Ja, dezelfde dynamiek, maar ik zou wel heel hard opletten om dat ooit een bromance te noemen. Ja. Dat is meer een soort van verstandshuwelijk. Die twee hebben elkaar naar verluid gevonden tijdens die ellenlange onderhandelingen 1920.
Ja, toen ze elkaar diep in de ogen keken.
Ze hebben samengezeten, afhankelijk van van het moment waarop je het vraagt en hoe strategisch goed het uitkomt om daar veel over te zeggen, lag daar ongeveer een uitgewerkt regeerakkoord dat zeer verregaand was. Op andere momenten was het maar een aanzet van een begin in de richting van een constructie die misschien ooit een regeerakkoord kon worden. Want dat is dus mislukt. En als dat mislukt, dan moet iedereen zo hard mogelijk de andere richting uitstuiven natuurlijk. Kijk, als die elkaar vinden op het juiste moment, dan kan hen dat goed uitkomen, want dan zijn zij de twee pilaren die de natie respectievelijk recht houden, verregaand hervormen. Als dat mislukt, dan is dat een wat schandelijke alliantie die al je tegenstanders tegen je gaan gebruiken. En zeker voor Paul Magnet zit daar een gigantisch risico. Omdat alle andere partijen bijna in termen van collaboratie spreken als je met een N-VA overeenkomt.
Ja, de MR heeft het eens geprobeerd een coalitie te sluiten met N-VA, maar dat is niet goed bekomen. Ze werden afgestraft.
Ja, en dat was er dan nog één waar de N-VA ermee ingestemd had om het niet over een staatshervorming te hebben. Je voelt nu, De Wever heeft al gezegd, ik wil alleen over confederalisme spreken. Je voelt als de PS aan tafel schuift, de partij met de grootste regionalistische inslag, dat het over staatsstructuren zal gaan. Ja. En dan word je gematrakeerd in het Frans. Hè. Dan komen de aanvallen van links. Van de PTB, van Ecolo, dat ook vrij Belgicistisch is. Maar ook van rechts, de MR, die zich helemaal op die Belgicistische lijn gezet heeft. Ja, dan word je gewoon afgemaakt.
En dus schiet Paul Magnette ook op MVA voor de galerij, zeg maar?
Absoluut. De Franstalige politiek heeft al wat meer tremolo's. Ja. Als je daar naar een congres gaat, zelfs als het gaat over een regering waar ze in zitten, heb je op ieder moment het gevoel dat die gaat vallen. Ik weet dat ik als jonge reporter wel eens een paniek schoot, van ik moet hier dringend naar de redactie bellen. Ik denk dat Steve Stevaert was die naast mij zat en zei van rustig, dat is hier altijd zo. Een beetje drama is de Franstalige politiek al niet vreemd, maar dus ga ervan uit dat tot aan die verkiezingen er geschoten zal worden op Bart Wever, alsof ze nog nooit een koffie met die mens gedronken
hebben. Maar intussen, zeg je, zou het wel eens kunnen dat de toekomst van ons land wel degelijk wordt uitgetekend in Antwerpen en in Charleroi, namelijk door N-VA en PS.
Dat is de aanloop naar de verkiezingen en dan heb je het grote assepoestermoment in de politiek. Dat is verkiezingsdag, het is klokslag 12 uur en alles wordt anders. En dan neemt de veel killere logica van de wiskunde het over. Dan wordt er gekeken van, wat moeten we hier doen? Ja. Wat kunnen we hier doen? Wat zijn de opties? En dan wordt het plots misschien weer verleidelijk om toch weer zo'n pilaar van het land te worden.
Ik ga je punt samenvatten, Lisbeth. Verbeter me als je het er niet mee eens bent, maar vooruit en PS aan de ene kant en N-VA aan de andere kant doen hun uiterste best om zich van elkaar te distantiëren, maar eigenlijk is dat allemaal maar voor de show.
We zullen na de verkiezingen zien wat dat er effectief van verstandhouding tussen die partijen is. En zeker tussen Vooruit en N-VA zit je daar met twee partijen die nu al weten dat ze elkaar, als alles gaat zoals gepland is, zullen nodig hebben. En dus gaan we een andere soort retoriek over elkaar krijgen, maar nu is het nog niet opportun om te vaak samen handje in handje om plein publiek gezien te worden.
Het punt van Impen.
The supply of Ukraine with air defense systems must outpace Russia's next missile attacks. The supplies of Western tanks must outpace another invasion of Russian tanks.
Het Westen levert zware tanks aan Oekraïne. De UK, Finland, Polen, Duitsland en de Verenigde Staten sturen tanks nadat de Oekraïnse president Zelensky, je hoorde hem daarnet, daar uitdrukkelijk om vroeg. Waarom, Lisbeth, heeft Oekraïne die tanks nodig?
Over het militair nut wordt nog wel zelfs gediscussieerd, hoor, maar het is duidelijk een volgende stap in die oorlog, de vragen van Zelensky ook. En je voelt dat die vragen naar zwaarder materiaal, offensiever materiaal, dat die toenemen. Het vermoeden is dat Rusland eigenlijk een heel groot offensief aan het voorbereiden is voor het voorjaar.
Ja.
De inschatting is dat Oekraïne best zoveel mogelijk terrein kan proberen terugwinnen voor dat offensief start.
Ja.
En eens die Russen massaal terug beginnen aanvallen, dan hebben ze ook iets nodig om
moeten ze zich verdedigen natuurlijk.
Om zich niet onder de voeten laten lopen en zelfs daar iets te kunnen tegenoverstellen. En daarvoor kijken ze nu naar die hele zware tanks waarmee ze ook op het slagveld zouden een verschil kunnen maken.
We hebben heel lang gekeken naar de beslissing van Duitsland. Waarom Duitsland?
Twee redenen. Het soort tanks waarvoor we het hebben, Amerikanen hebben die, Abrams tanks, die hebben nu ook wel toegezegd dat ze die misschien zullen leveren, maar dat gaat nog een hele tijd duren. Britten hebben tanks toegezegd, maar heel veel Europese landen hebben dat soort tanks nu net van Duitsland gekocht. Dat zijn die fameuze Leopard tanks.
Ja.
De Fransen hebben hun eigen tanks, maar die staan naar Gent vaak in pannen. Zoals Franse auto's in pannen zouden durven staan.
Maar goed, we gaan dus voor de Duitse degelijkheid.
De Duitsers hebben aan heel veel landen die Leopard tanks verkocht. En daar zit, als je tanks koopt, dat zit bij wapencontracten wel vaker als clausule erin. Dan wordt er ook gezegd, je mag die gebruiken om je eigen land te verdedigen. Maar je mag die niet zomaar doorverkopen naar gelijk welk ander land. Of doorsturen, je kan die niet zomaar in gelijk welk conflict inzetten. Dus de Polen die willen een tank sturen. Maar die hadden Duitse toestemming nodig. En Duitsland heeft heel lang met de voeten gesleept. Net zoals de Duitsers eigenlijk al in heel het conflict het langst iedere keer met de voeten slepen. Ze moeten ook de grootste afstand afleggen naar weer de nieuwe realiteit.
Ja, Scholz die zei altijd van misschien niet met zoveel woorden, maar hij was toch duidelijk bang van een Russische reactie. Hè?
Dat is in ieder geval het officiële verhaal en dat is ook niet om te lachen. Hè? Ik bedoel, de hele tijd al zijn we met die heel moeilijke evenwichtsoefening bezig om Rusland niet zomaar te laten winnen, Oekraïne te ondersteunen. maar tegelijk ervoor te zorgen dat dit wel een oorlog blijft tussen Oekraïne en Rusland.
En dat het niet escaleert.
Dat het geen oorlog wordt tussen de NAVO en Rusland, waar dan eigenlijk twee grootmachten, moet je dan gaan zeggen, of twee... De NAVO is ook een verbond dat kernwapens heeft, dat die tegenover elkaar komen te staan. Dus die nucleaire escalatie is iets wat we absoluut proberen te vermijden. En daarvoor moeten we de NAVO er echt wel... uithouden.
Ja, had het getalm van de Duitsers ook te maken met hun oorlogstrauma?
Dat is dan uitleg nummer twee, want ik zeg het, er circuleren wel wat uitleggen. Dus één is die schrik voor escalatie, die is reëel. Maar ja, je moet tegelijk zien dat Rusland is niet aan het deescaleren. Dus dan mag je, op een bepaald moment wordt dat ook een beetje naïef om te zeggen van we moeten toch te voorzichtig zijn. Je moet heel duidelijk iets tegenoverstellen tegen die Russische agressie. Twee, dan heb je het oorlogsverleden. Wordt gezegd van ja, Duitsland is toch wel een pacifistisch land. Het beeld van Duitse tanks tegen Russische troepen, ja, dat is een foto die we liever in Europa niet opnieuw willen maken, want dat haalt hele slechte herinneringen op. Aan de andere kant, ja, als je de grootste producent van zware tanks bent, ja, hoe pacifistisch ben je dan? En je moet ook wel zien, ja, dit verdeelde ook de Duitse regering. Hè. De liberalen waren behoorlijk vocaal in het feit dat de bondskanselier aan het treuzelen was. Zelfs de Groenen waren eigenlijk voortvarender
dan de
SPD. Ja, dus die hadden al gezegd van ja, goh, als Polen wil, dan gaan we ons niet verzetten tegen de uitvoer van die tanks. Ja, je kan moeilijk pacifistischer zijn dan de Groenen doorgaans. Ja. Dat is een wedstrijd die je niet kan winnen. Dus dan krijg je toch weer de suggestie dat er andere dingen spelen. Een stuk voorzichtigheid, maar tegelijk, Duitsland was ook altijd het land dat het langst heeft ingezet op diplomatie en economische banden met Rusland, waar ook heel veel economische banden gesmeed zijn. Kijk naar hoe afhankelijk ze geworden waren van Russisch gas. Kijk hoeveel Duitsers hun geld zijn gaan verdienen in Rusland. We hebben het nog eens over de infame Gerhard Schröder. Dus daar lopen heel veel banden. En je krijgt ook wel weer die beschuldiging richting Duitsland dat ze daar nog altijd een beetje op twee benen hinken. En dan krijg je Europese verdeeldheid. Ja, en dan heb je weer een...
smulde Poetin natuurlijk van. Hè? Van de Duitse verdeeldheid, maar ook van de Europese natuurlijk.
Dat is iedere keer opnieuw waar hij op speelt. Je voelt van ja, Zelensky stelt die vraag. Hij weet intussen hoe je dat moet doen. Dat is zeer mediatiek. Je hebt dan die Britten, die niet meer tot Europa behoren of tot de Europese Unie behoren. Die druk zeggen van ja, wij gaan sturen. Boris Johnson huppelt daar rond in Kiev. Niemand weet waarom, maar hij is er wel. En dan heb je weer Europa die naar de Duitsers moet zitten kijken. Verdeeld is, de Baltische Staten, Polen, die zich heel duidelijk aan het opwinden zijn. Wij moeten dan weer, God beter, Charles Michel sturen om nog eens een belofte te doen die von der Leyen al eens gedaan heeft. En dat levert dan weer wat foto's voor Instagram op. Het zijn nooit onze meest glorieuze momenten, we moeten daar eerlijk in zijn. Aan de andere kant... Ja. Moet je ook kijken, dit is weer een stap in een evoluerend conflict. Dit is weer een stap waarvan iedereen 6 maanden geleden zou gezegd hebben, dit gaan we niet doen, wat we nu blijkbaar allemaal samen...
De rode lijn schuift op.
En we moeten altijd wachten tot Duitsland ermee overgaat, maar uiteindelijk moet je zeggen, keren ze altijd wel... gaan ze altijd toch wel mee in dat verhaal?
Ja, Lisbeth, ik hoorde dat Nederland nu ook tanks gaat sturen.
Ja, Nederland is zeer enthousiast. Ja,
wat doen wij, wat doen de Belgen?
Wij willen, wij kunnen niet zoveel. Iedereen kent de stad van ons Belgische leger. Dat is, ik zoek een beleefd woord. Xavier Waterslagen is onze meest gekende militair. Dus ja, materieel zitten we niet altijd heel ruim. Dus er wordt vrijdag op het kernkabinet bekeken wat wij kunnen doen. We zouden weer munitie gaan leveren. De grap is een beetje dat wij dat andere tank sturen en wij strooizout. Wat handig is als je tank... vastzit op een ijsplek of zo, weet ik veel. Alhoewel, tanks kunnen daarover rijden, denk ik. Het zal dan voor iets anders zijn. Maar nee, dat is een beetje een karikatuur natuurlijk. Wij gaan ook nog een stuk materiaal. Ja. Als je kijkt naar de donorlijst, dan zitten we daar zo in een middenmoot. Maar ja, en het schijnt ook wel dat de Hollanders hun eigen bijdrage...
ook wat opblazen, heb ik de indruk, hè? Ja.
Ze berekenen het. Er is een woord, arithmetiek Hollandaise, dat is Nederlandse rekenkunde. Ja. Ze zorgen in ieder geval voor dat het zeer indrukwekkend lijkt. Zoals gewoonlijk, hoe gaat het ook alweer? De Nederlanders zijn liever de kleinste van de grote. Liever dat dan de grootste
van de kleine. Ja.
En dus wij zijn eerder middenmaat van de kleintjes.
Lisbeth, je had het over een rode lijn die telkens maar opschuift. Van tanks sturen naar troepen sturen, is dat een
dat
kleine
is
stap?
Altijd, nee, dat is nog altijd een megasprong. Dat is trouwens de reden waarom dat nu de vragen gesteld worden van ja, we gaan wel tanks leveren, maar hoe lang duurt het voor die inzetbaar zijn? We leveren daar wel de troepen niet bij. Hè? Dus we moeten Oekraïnse militairen gaan opleiden om met die tanks te gaan rijden, om die tanks te kunnen herstellen. Ja, dus natuurlijk, je kan ze veel sneller inzetten als je daar meteen de troepen ook bij doet, ja. Maar dat is op dit moment echt nog een rode lijn, want dan heb je echt, ja, dan heb je echt een NAVO die aan het vechten is, NAVO-landen die aan het vechten zijn in Oekraïne. En dat zou echt, dat is een hele shift. Dat lijkt misschien een soort van theoretisch onderscheid, maar dat is echt een hele grote sprong. Dat moet je ook helemaal anders gaan uitleggen aan je eigen bevolking. Op dit moment geven wij geld. Geld ook in de vorm van wapens, maar dat is uiteindelijk logistieke en financiële steun. Dat is iets helemaal anders dan aan Europese burgers gaan zeggen dat ze daar moeten gaan vechten. En dat zou ook dat conflict helemaal anders kleuren. Dus daar zijn we nog heel ver van. We zitten meer in de escalatie van welk materieel. Ja. Hierna komen de gevechtsvliegtuigen. Hierna komen misschien nog andere vragen. Okay. Maar het is allemaal behoorlijk materieel.
Lisbeth, de Oekraïners zeggen meer wapens kunnen vrede brengen. Is dat jouw punt, dat jij dat eigenlijk volgt, die redenering?
Ik denk dat we zijn ongeveer 11 maand, het conflict is ongeveer 11 maand bezig. Ik denk dat we intussen alle naïviteit kwijt zijn. Dit is een conflict dat nog lang kan duren. Rusland gaat niet zomaar opgeven. Oekraïne gaat ook nooit zomaar zeggen van goh, we kunnen wel leven met een stuk van Rusland, van een stuk van ons land aan Rusland geven. Dus dit gaat nog een tijd duren. En als we het menen dat de Oekraïners eigenlijk onze oorlog aan het uitvechten zijn, dat zij ervoor zorgen dat Rusland niet zomaar tot aan onze grenzen kan komen en zeggen van dit is van ons en wacht nu maar af wat we nu gaan doen. Ik denk dat we gelijk hebben met te zeggen dat we niet willen dat dat gebeurt. Ik denk dat we gelijk hebben met Oekraïne daarin te ondersteunen. Maar het is intussen wel duidelijk dat dat met en een prijskaartje komt en met een verregaand langdurig engagement om daar te doen wat we kunnen, tegelijk escalatie te vermijden.
Het punt van Van Impen.
Maar het is september 1301 en we zijn dus een klein jaar verwijderd van wat misschien wel de belangrijkste slag is uit onze Vlaamse geschiedenis.
Daar hebben we Tom Waas nog eens, de stem en het gezicht van het populaire tv-programma Het Verhaal van Vlaanderen. Jij nog altijd fan, Lisbeth?
Ik kijk ook omdat ik weet dat het mogelijk in de podcast nog opduikt, want het is ook niet weg te slaan in het nadebat, zal ik maar zeggen.
Ja, nee, zeker aflevering 4 niet. Hè. Dat was de aflevering over de Gulden Sporenslag op 11 juni 1302. Misschien wel de belangrijkste slag uit onze Vlaamse geschiedenis, zei Tom Waas.
Ik voorvoelde dat het waarschijnlijk de belangrijkste slag in alle nadebatten over dit programma zou worden. Dat ja, dit, zolang dat over Neandertalers en Uberonen gaat, denkt iedereen van god ja, daar gaat niet veel Vlaamse zaak aan te bespeuren zijn, maar we waren aangebroken bij een van die oorspronkelijke mythes van het Vlaamse zelfbewustzijn. Hè? Dus dan weet je dat het vergrootglas bovengehaald wordt om te kijken welk verhaal er juist verteld.
Inderdaad, een aflevering over één dag in de geschiedenis en de makers deden hun uiterste best om aan te tonen dat in de eerste plaats een sociale strijd was en geen taalstrijd, hè, die Gulden Sporenslag.
Ja, dat was heel duidelijk de insteek. Het feit dat historicus Jan Dumoulin hier heel duidelijk, waarvan we maar blijven horen, dat hij vooral van linkse signaturen, die moet ongeveer
de hele reeks dedouaneren. Een linkse Vlaamse nationalist,
maar die heeft dus duidelijk
ook,
Pieter de Koning als ongeveer de eerste vakbondsman en van het militante soort uit onze geschiedenis. En dus die Gulden Sporenslag vanuit een andere hoek dan die van conscience, die dan over nationaal bewustzijn ging en Vlaams voelendheid. En
Belgisch voelendheid. Dat
liep daar ook allemaal door elkaar, maar geleidelijk al geëvolueerd naar bijna een taalstrijd, zou je kunnen zeggen, werd het hier een sociale strijd en het verhaal werd heel duidelijk vanuit die optiek verteld.
Ja, en dat was volgens sommige mensen die ik hoorde achteraf historisch een draak.
Dat was denk ik de scherpste uitspraak van Mark Reijnenboom. Ja. Bruno De Wever in ter zake voelde ik al wat gematigder. Laat zeggen, er is een soort van consensus, maar ik vrees dat je dat over al die afleveringen wel kan zeggen. Je kan nooit het volledige verhaal brengen, dus dan krijg je meteen de discussie over wat heb je eruit gelaten. En dat was in dit geval, als ik de historici zo'n beetje hoor, hadden ze graag wat meer feodale context gezien. Van,
ja, de bestuursvorm in die tijd, en die is misschien een beetje ingewikkeld om uit te leggen.
Het is ingewikkeld, maar ja, toch wel boeiend ook. Want hier, de hele tijd gaat het over het grondgebied waar Vlaanderen zich vandaag bevindt. Maar dan werd dat vandaag toch wel, in deze uitzending, toch wel heel hard het graafschap Vlaanderen. Ja. En toch vooral de Brugse kant.
Oost-Vlaanderen, zeg maar.
Want over Gent hebben we niet geheel toevallig ook niet zo heel veel gehoord in het verhaal van de Gulden Sporenslag. En dan heb je daar ook nog wel Brabant. En je hebt daar namen en noem maar op. En die hebben ook allemaal daar wel een rol gespeeld. Dus het graafschap Vlaanderen kwam hier nogal geïsoleerd aan bod. Maar goed, ik moet zeggen, wat ik in dit programma meer en meer begint te appreciëren, zei je op zondagavond de natte haartjes televisie voor het hele gezin hebt. Heel het gezin op de bank, in de pyjama, klaar om erachter in bed te kruipen. Maar dat je daarna nog 27 nadebatten hebt, waar je eigenlijk ook nog heel veel van opsteekt. Eerlijk gezegd, had je mij een paar weken geleden gezegd dat we hier op de ochtendvergadering de pitch zouden krijgen. Dus pitch noemde ik even inside story van de redactie. Dat is als journalisten voorstellen doen voor stukken. En dan moeten ze ons ervan overtuigen dat dat ook echt een stuk waard is. Nu kwam het voorstel van, we moeten toch iets doen over Jan Breidel, want die was afwezig in die uitzending. En hoe zit dat nu eigenlijk alweer juist? Had je mij een paar weken geleden gezegd dat we gingen zeggen, doe maar, dat is het stuk dat we vandaag nodig hebben. Ik zou je voor gek verklaard hebben, want dus het was een van de dingen in de uitzending. Jan Breidel, dat blijkt een iets minder vaststand.
Die bestond gewoon niet.
Die bestond niet,
of er waren er
vier rond. Ja. Maar in ieder geval, die is meer aan de verbeelding ontsproten dan blijkbaar Pieter de Koning. Ja. En ja, goed, de man heeft Hespen en stadions naar zich genoemd gekregen. Dus dat is dan toch weer iets wat Vlaanderen bijgeleerd heeft.
Lisbeth, zeg je nu, het is smullen van de discussies achteraf. En dat is de verdienste van het programma.
Het is wat ik voor een stuk gehoopt had. Ik denk dat we het er een week of twee geleden over hadden, dat ik zei van ik hoop dat dit een begin is om ook mythes, Vlaamse mythes, nieuwe historische inzichten aan bod te laten komen. Je voelt natuurlijk, ja, Bart Wever heeft nog eens een interview gegeven om te zeggen dat alle kritiek op het programma alleen maar uit zelfhatend woke links kan komen en dat al die historici moeten stoppen met zagen, want dat er eindelijk aandacht is voor hun vakgebied. Hij doelde daar blijkbaar zelfs mee op zijn eigen broer, die in ter zake geconfronteerd werd met uitspraken van Bart Wever en daar ook wel bemerkingen had bij de uitzending. Terwijl ik denk van, dit is net het fantastische, dat we een uitzending hebben en vervolgens komen er nog allerlei andere aspecten aan bod in de nadebatten. En ik zou de historici tot één ding oproepen, niet stoppen met zagen.
Blijven debatteren.
Blijven zagen, blijven informatie toevoegen. Ja. Het gebeurt zelden dat ze het in primetime kunnen doen.
Blijven praten over het programma, blijven praten ook over andere aspecten van het programma. Wat vond je trouwens van de bijdrage van Geert Bourgeois, de vorige Vlaamse minister-president? Die niet had begrepen op de taal van Tom Waas.
Wie Geert Bourgeois kent, weet dat hij zich krom zit te ergeren aan dat hij met gekrulde tenen naar de tussentaal van Tom Waas zit te luisteren. Ik snap hem ergens wel dat dat ook een opdracht van de VRT is. Maar laten we eerlijk zijn, op dit moment is onze Vlaamse minister-president niet Geert Bourgeois, maar Jan Bon. En ik denk als het gaat over welke tussentaal je wel of niet mag spreken, dat Jan Bon dan zegt, dat ga jij niet bepalen.
Het punt van Van Impe, Lisbeth, of het verhaal van Vlaanderen nu een politiek project is of niet, de verdienste van het programma is dat het in discussie losweekt. En die mag van jou nog heel lang duren.
Ik blijf iedere week bijleren op zondagavond, maar ook in de dagen erachter. En ik zou dat vooral niet stoppen met zagen. Blijven discussiëren.
Het punt van Van Impe.
Bedankt voor de punten, Lisbeth. Ik neem ze mee naar Brussel. En ik heb trouwens genoten. Ik ga nog genieten van dit glas van het wijndomein Ravenstein uit Wervik. Ik ga er serieus van genieten, want wat zou je ervan zeggen? Inderdaad, ik wou net het voorstel doen, Lisbeth, om een maand lang geen alcohol te drinken.
Ik doe helemaal mee. Tournee Mineral komt eraan, hè, en dan doen wij mee omdat we nooit zouden willen de indruk wekken dat je geen podcast kan maken zonder een fles wijn bij.
Oké, laten we afspreken dat ik elke week zorg voor lekkere drank zonder alcohol in
en Belgisch,
de maand februari.
Dat blijft
en Belgisch, uiteraard. Ik doe het wel vaker op restaurant en ik kan het trouwens iedereen aanraden. Het alcoholvrije aanbod in ons land is echt geweldig. Hè? We hebben nu al bewezen dat er in ons land schitterende wijnen worden gemaakt. Laten we nu ook maar eens bewijzen dat er ook schitterende alcoholvrije drank wordt gemaakt.
Ik kijk er naar uit, joh.
Dit was het punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impe en van mezelf, Jeroen Roppe. Dank aan de VRT voor de audioquotes en aan Pieter Schrevers voor de muziek en voor de montage. De productie was in handen van Joni Keimolen. Tot het volgende punt van Impe.